Dit is de Koffiecorner. Een podcast van RTV Noord over FC Groningen.
Na een weekend waarin we stiekem hoopten op meer, bleven de punten in Eindhoven. Uiteindelijk won PSV met 5-2 nog ruim. Maar wat als Cyril Engonga bij 2-2 die bal gaat gegeven? Wat als? Haast het wekelijk recept voor een podcast met zoals gebruikelijk Stefan Bleker en Martin Brent uiteraard. De stellingen zijn, we beginnen met Stefan, de ruime overwinning van PSV is uiteindelijk geflatteerd.
Ja.
Martin, de kritiek van Danny Buijs op zijn verdedigers was terecht.
Ja.
Stefan, Atsor Matusiwa kan uiteindelijk de Europese subtop gaan halen.
Ja.
Martin, Leroy Duarte is geen aanwinst voor FC Groningen.
Ik ken hem niet goed genoeg.
Stefan, de frustratie van Danny Buijs rondom de transferperiode is goed te begrijpen.
Ja.
Daar gaan we het dus over hebben. We hebben voldoende voer. Veel ja dus. Oké, okay, dus dat is iets om over te bespreken. Geflatteerd die overwinning. 5-2.
Nou, vond ik wel. Ik vond dat Groningen echt goed voor de dag kwam. Ze hadden goed gezien eigenlijk waar de kansen ook lagen bij PSV. En ja, als je dan eigenlijk doet wat je normaal niet doet, zoveel doelpunten weggeven. Hè, Groningen staat bekend om het verdedigende principe. Hè, dat je het verdedigend goed voor elkaar hebt. En dat dan nu misgaat. En dan ook nog eens bij hoekschoppen, waar PSV helemaal niet zo sterk in is normaal gesproken. Groningen heeft er deze week echt nog goed op getraind. Ja, is dat wel frustrerend. En ik denk ook een incident. En als je ziet hoeveel kansen Groningen wist te creëren tegen dit PSV, wat toch gewoon echt een topteam is, dan ja, vind ik dat ze het goed gedaan hebben. Ik heb in ieder geval vermaakt.
Ja, Martin, hoe heb jij zitten kijken?
Nou, eerste kwartier hebben me enorm gestoord aan de verslaggever. Ik weet niet wie dat was van ESPN.
Ik denk Leo Oldenburger, dacht ik.
Ja.
En wat dan?
M&A.
Die zijn de eerste kwartier. Is dat een M&A? Oké. Na het eerste kwartier, Groningen speelde met lef. Zette hoog druk. Creëerde kansen. Was echt leuk om te zien. En hij zette Groningen neer alsof Groningen geen inbreng had in de wedstrijd. Ik denk van, nou zit je naar een andere wedstrijd te kijken.
Dat was niet zo.
Dat was absoluut niet zo. Groningen zat eigenlijk vanaf het begin er lekker in. En de tactiek, zeg maar, in de omschakeling, die kwam gewoon heel goed uit.
Ja, we hebben het even besproken, hè? De verdediging, normaal zo'n vast baken. Waar ging dat mis van zaterdag?
Nou, ik vond de inworp vond ik wel lachwekkend, zeg maar.
De eerste goal.
Mm-hmm. En de eerste tegengoal. Sta je qua positie helemaal verkeerd.
Het leek net alsof hij door pionnetjes kon dribbelen.
Ja, ja. En Tewierik liep uiteindelijk ook nog even bij hem weg. Het is natuurlijk ook wel de pech dat hij hem gruwelijk inschiet ook.
Ja.
Ja, raakt hem zoals
geweldige goal.
Dat is dan ook pech die je hebt. Nou, Matusiwa die probeerde nog wat dichterbij te komen te herstellen. Dat lukte ook niet. Maar ja,
die reageerde wel echt als een B-junior.
Ja. Ja, maar die stond in eerste instantie al verkeerd. Ja. Als hij gelijk in eerste instantie rugdekking geeft, dan staat hij gelijk goed.
Ja, kijk, en hij gaat naar de korte hoek, hè, stapt hij uit.
Ja.
Terwijl dat sowieso natuurlijk een hoek normaal gesproken voor de keeper is.
Mm-hmm.
Dat zei hij zelf na afloop ook wel. Dat kan je zelf als verdediger ook wel voor je kop slaan. Denk je, waarom doe ik dit?
Ja.
Daarna toch een moment, Groningen pakt het goed op.
Ja.
Die 1-1 die valt dan voor je voeten, schiet hij goed binnen, Cyril Engonga. Maar dan had je wel het idee van, nou, we zitten naar iets te kijken. Er kon wel eens wat gebeuren vanavond.
Ja, je had rare kriebels. En ja. je zag ook gewoon wel, laten we dit als een bokswedstrijd zien. Hè? PSV is een grote bokser, maar die werd wel kwetsbaar. En er waren zeker kansen. Ja, op dat moment had ik nog niet zo het gevoel van, nou, het gaat 1-2 worden. Maar de dreiging was er wel.
Maar je hebt het eigenlijk heel vaak, hè? Als je Groningen tegen topploegen ziet. En ja, nu wordt het dan uiteindelijk 5-2, dus dan misschien een beetje raar om te zeggen. Maar je had toch weer zoiets van, het had gekund.
Ja.
En dat zie je eigenlijk zo ontzettend vaak. Vorig jaar ook de uitwedstrijd tegen PSV, verlies je uiteindelijk met 1-0. Krijg je een gigantische kans met El Mesoudi nog op 1-0. Ajax vorig jaar, Feyenoord in de Kuip, hè? Dat Remco Balk die bal nog op de lat schiet. Dat je hem uiteindelijk ook minimaal verliest. Het is eigenlijk elke keer wel hetzelfde verhaal. Hè? En dat is ook geen schande. Is ook best wel logisch als je FC Groningen bent. En je moet tegen een team wat gewoon echt veel beter is op papier. Maar het is wel frappant. Elke keer zeg je, ja, het had gekund. Het had erin gezeten. Maar het zit er dan eigenlijk nooit echt in.
Maar als je dan zo vaak heel dichtbij zit. Wat is het dan? Is het dan
kwaliteit.
Louter kwaliteit? Of
gewoon kwaliteit. Ja, tuurlijk. Waarom verliest PSV, Feyenoord, Ajax bijna geen thuiswedstrijd? ja, zij zijn gewoon een stuk beter dan de rest. En PSV met zo'n Gakpo voorop, ja, is wel een verschil met Engonge. En dat is helemaal niet erg.
Dat scheelt wel een miljoentje of 30.
Ja, nou ja, dat is ook helemaal geen schande. Maar ja, Buijs zei het ook vooraf, en dat is ook zo. Je hebt in zo'n wedstrijd dan even geluk nodig.
Ja, en ik moet zeggen, de twee doelpunten die Groningen scoorde,
nou,
zeg maar.
Daar staat wel geluk bij ook.
Daar staat ook wel geluk bij.
Absoluut.
Weet je, dat was niet echt keurig uitgespeeld.
Ik vond geen lekker keeperswerk.
Nee, ook niet. En die ballen vallen twee keer goed, maar dan moet je ze toch nog maken. En ja. Als jij, want wij hebben vroeger ook wel eens een keer tegen PSV gespeeld.
En dan 8-0 was echt, toch een keer?
Ja, ook. Maar ook wel 90 minuten lang eigen helft, ballen wegschieten en dergelijke. Verloren in de laatste minuut geloof ik maar 1-0. Maar dan is het geen flikker aan. Nee. En ik heb zo genoten weer van Groningen. Vorig jaar heel veel kritiek gegeven, ook wel over het aanvallende spel.
Nou ja.
Maar het is prachtig hoe vaak ze ook in een overtaalsituatie zijn gekomen.
Ja. En ik vind het aan de bal is het zo'n verademing dit seizoen al, deze eerste drie wedstrijden. Wat je vorig jaar zag, Groningen kon gaan opbouwen. Matusiwa liet zich terugzakken. Sta je daar met drie centrale verdedigers die eigenlijk elkaar continu de bal een beetje toespelen. Hadden we nog in de tweede seizoenshelft Te Wierik op rechtsback. Van Hintem zagen we dan ook nog geregeld op linksback. Nou, beide spelers natuurlijk helemaal geen snelheid. Het was ontzettend voorspelbaar.
En doordat je ook weinig snelheid achterin hebt, ga je vaak met de kont tegen een beetje tegen de 16
aan
staan.
En dan
logisch. Verdedigers durven dan niet echt naar voren
precies,
te verdedigen.
Precies, en continu die ballen terug.
Ja.
Na elkaar toespelen. En je ziet nu veel vaker dat zo'n bal, en Dammers vond niet ontzettend sterk spelen, maar je ziet wel, en dat zei ik vorige week ook, dat hij veel meer die bal naar voren durft te spelen in vergelijking met vorig jaar. En dat is wel echt een flinke winst.
Die verdediging en dat vaste baken, waar ging dat mis? Hè? Danny Buijs had nogal wat kritiek hoe het stond, zeg maar. Hoe heb jij gekeken? Waar ging dat mis?
Nou ja, bij die dode spelmomenten gaat dat dan gewoon niet goed. En dan moet je misschien ook een beetje slim zijn. Hè, dat je even een keer een duwtje geeft of een zetje geeft. En ja, dat ging gewoon echt helemaal verkeerd. En Groningen maakt natuurlijk gebruik van een zone. Verdediging. Hey, je weet op duur, jij komt in die zone, ik moet jou oppakken. Nou ja, en het kan ook zijn dat zo'n Casanweerio, want die vond ik bij dit laatste doelpunt in de eerste helft er heel zwak uitzien. Ja, het kan zijn dat jonge jongens daar af en toe nog wat moeite mee hebben.
Ja, en bij die 2-2, hij moet bij de paal staan of niet? Hij stond er weer een beetje tussenin, toch, El Ankoury?
Ja, ik vond El Ankoury daar niet heel veel te verwijten eigenlijk.
Had hij niet kunnen hebben een hele rare actie hoe hij hem inkoopt.
Het zag er wel knullig uit.
Kijk,
maar
je moet heel snel reageren. Maar dit was wel. Weet je, het zag er wel.
Het zag er wel knullig uit. Maar ik weet
maar
niet of hij daar
bij,
nou.
Nee, maar, klopt, maar als jij nou al bij. Hij stond nu een beetje half-half. Maar als jij al bij die paal staat.
Ja, maar zo doen ze dan niet bij Groningen.
Ja, dat kost je nu dus een goal.
Nou ja, weet je niet.
Nou ja. Als ik ben ervan overtuigd. Als hij bij die paal staat. En jij staat op die lijn en jij houdt een beetje wat Cruijff ooit uitlegde in het rondootje. En je houdt die beweging een beetje aan. Dan kun je hem hebben. Maar hij staat nu half voor die paal en dan komt hij dus links van hem. En werkt hij mijn eigen doel.
Ja, maar ja, anders was er misschien wel iets anders verkeerd gegaan. Hè? Ik vind dat een beetje heel makkelijk om te zeggen. Ja, hij moest per se bij die paal staan. Dan
misschien
had hij
heb je nog een andere discussie. Hè? Dat je zegt, van, waarom zet je iemand bij de paal neer?
Nou, precies.
Weet je, want hij kan ook het duel gewoon aangaan.
Ja. Nou ja, inderdaad.
Weet
je,
om terug te komen op de zonedekking. Weet je, het is heel goed dat je die posities dan bezet houdt. Maar vaak zie je bij zonedekking dat mensen gewoon stil blijven staan op de positie.
Ja. Ja,
dus dat je die zone eigenlijk afschermt. Maar iemand die in komt lopen, weet je, die heeft alle oog voor de bal. Kan eerder omhoog springen
heeft
ook.
Meer kracht vaak.
Heeft meer kracht ook. Want vanuit stand springen kan alleen Peter Houtman. Die kon het een metertje of twee hoog.
Zelfs jij niet?
Nee. Je moest echt in beweging zijn om omhoog te komen. Vanuit stilstand was het onvoldoende. Maar bij Groningen staan ze stil. Ja, en dat is wel een probleem.
Ja.
Je zou ook nog kunnen betogen, met name bij die 3-2 natuurlijk. Het is eigenlijk buiten de officiële speeltijd. Hij scoorde hem 15 seconden over tijd. En je zou ook kunnen zeggen van scheidsrechter, waarom laat je die corner nog nemen?
Omdat je altijd met een minimale extra tijd te maken hebt.
Oké. Dus jij zegt, je had het
kunnen doorgaan. Het is toch heel simpel, als je 5 minuten bijtrekt. In dit geval waren het er 6. In dit geval waren het er 6. En ik geef jou een trap en jij ligt 2 minuten op de grond om behandeld te worden. Ja, dan wordt het 8.
En dat was in dit geval zo?
Nou, daarvoor, daarvoor was er ook een hoekschop gegeven. Ligt het er ook weer even heel stil. Ja, dat, dat vind ik...
Ik denk een erge puntje was bij 2-2, inderdaad, wat je ook aangaf in het begin. Die 3-2 tegen 2 situatie, hè, dat Ngonge.
Ja.
Wat als, ja.
Ja, die moet gewoon de leeuw inspelen.
Wat is dat? Is dat euforie dat jij al 2 gemaakt hebt?
Nou, hij zei dat hij het wilde doen, maar hij speelde hem te laat. He, dat is duidelijk, want hij had hem al kunnen geven, had hem al moeten geven.
Ja. Ja, hij speelde hem helemaal niet.
Nee. Die overtreding kwam van Sangaré.
Ja. Overtreding kwam en hij had hem, zei hij, na afloop willen geven.
Ja, maar op het moment dat ik dacht van, nu spelen.
Ik dacht
toen tikte hij hem nog één keer vooruit, zeg maar. Ja. En toen kwam hij ook in duel.
En toen dacht ik dat hij wel schieten. Ik dacht dat hij een soort schietende beweging had.
Nou, hij zei dat hij hem af wilde spelen.
Ja. En dat is natuurlijk ook, hè, wat ook in het begin aangegeven werd, van, is het geflatteerd? Ja, absoluut. Want dit zijn momenten dat je gewoon op 2-3 kan komen.
Ja.
En wat gebeurt er? Vlak voor rust. 3-2.
En dat is wel een tikkie geweest.
En dat is een mokerslag. Ja. En dat komt gewoon hard aan.
Want dat zag je ook al aan het begin van de tweede helft.
Ja, je moet weer eventjes... Want dan zijn de rollen toch een beetje omgedraaid. Hè? Je zat eigenlijk in een zetel. En dan moet je uit die zetel en dan moet je de tafel gaan dekken.
Ja, ja. Goede metafoor. En tweede helft, hoe was Groningen toen? Hoe kijken we naar die tweede helft?
Nou, ik vond dat Groningen het tweede helft ook alleraardigst deed. In principe, ze bleven goed spelen, ze bleven druk zetten. Ja, er waren wel iets minder kansen. Maar de spelprincipes bleven hetzelfde. Groningen bleef dat ook, vond ik, goed uitvoeren. Maar ja, je zag wel een aantal keer gewoon de kwaliteit van PSV. En dat is ook geen schande. Als je dat doelpunt ziet van Zahavi, die 4-2. Ja, dat kan je Groningen gewoon niet verwijten. Want dat doen ze gewoon echt zo goed.
Die goal was gewoon kwaliteit. Overstapje Vitesse.
Magnifiek. Ja. Magnifiek doelpunt.
Ja.
Dat paasje ook van Gakpo volgens mij daarvoor. Ja, geweldig.
Dat is dan ook die kwaliteit. Hè? Mag ook, want PSV heeft stevig ingekocht deze zomer. En heeft voldoende geld uitgegeven. Ook binnengehaald natuurlijk met de verkoop van Donjo Malen. Nou, daar loop je dan tegenaan. Romano Postema, groot talent. Weer geen goal.
Nee.
En had hij wel kunnen maken.
Ja, en dat blijft nu iedere keer wel een beetje aan hem hangen.
Het wordt een dingetje.
Ja, het wordt een dingetje. En dat is best wel lastig.
Was dit geen 100% kans? Wel 80.
Ja, nee, absoluut.
Ik vond dit wel een...
Ja.
Die moet wel tussen de
palen. Die moet er wel in. Ja. Maar om een positief van een ander jonkie te zien, hè, Soeslof. Wauw.
Zo.
Wat een power, energie en tot de laatste minuut.
Ja.
Weet je, het kan echt ook wel een driftkikkertje, driftkikkertje zijn in het veld. Maar kan voetbaltechnisch kan er nu ook leuk uit. Echt onder indruk. Dit is denk ik de beste wedstrijd die ik van Soeslof gezien heb.
Ja, heel goed.
Ja.
Heel goed.
Hoe kijk jij naar Soeslof als jij dat zo beoordeelt? Van hij kan op zo'n podium als PSV speelt op termijn makkelijk mee?
Nou, we hebben de laatste weken ook wel geconstateerd dat Soeslof gaat van een 8 naar een 4. Weet je, hij moet veel stabieler zijn.
Ja.
En ik vond
maar dat is hij dit seizoen tot nu toe wel aardig, toch?
Nou, vind ik niet. Ik vind dat hij in te veel acties balverlies leidt. En daarentegen levert hij ook weer de ene fantastische assist naar de ander.
Mm-hmm.
Dus het is heel wisselend. En hij mag wel wat doen aan scorevermogen. Het is niet zo dat je denkt van hij legt er heel veel goals.
Hij reikt de doelpunt er niet aan.
Nee,
dat klopt.
Maar ik heb nu echt van Soeslof genoten. Dat ik denk van, ja, je bent toch wel het talent, zeg maar, wat iedereen bij Groningen in je
grote
ziet.
Fase van de wedstrijd drukte hij zijn stempel.
Ja,
hè, voor zover
maar ook kan, wel toen iedereen een beetje moe werd, zeg maar. Weet je, toen liep hij nog als een hinde over het veld. Ja, prachtig. En ik moet zeggen, de invalbeurt van Meijer vond ik ook indrukwekkend.
Daar ben ik ook zeer gecharmeerd van, moet ik zeggen. Hoe hij het oppakt.
Ja, heel stabiel, heel rustig. Stabiel.
Groot ook.
Ook hij liet ook zien dat hij aanvallend nog inbreng
power.
Kon hebben. Power. En
dat voor een jeugdspeler.
Want hij is 18, geloof ik.
Ja, heel jong. Hij is vorig jaar uitgeroepen tot strijder van de opleiding. Hè. De speler die dan het beste, het meest positief is opgevallen uit de jeugdopleiding. Is hij geworden. En dat zegt lang niet alles hoor. Lionel Miguel was het jaar daarvoor bijvoorbeeld. Nou, hè, die speelt nu bij Emmen. Dat is er uiteindelijk niet echt uitgekomen.
Bij Emmen doet hij het wel redelijk, hoor ik. Maar...
Ja.
Ja.
Ja, ik kan dat niet beoordelen. Emmen is bijna niet meer te zien, hè?
Erg.
Live. Ja.
Nee, je moet er naartoe.
Ja. En weer verloren, Stefan.
Weer verloren, ja. Maar hoe hij het tot nu toe doet, Björn Meijer, uitstekend. Echt leuk om te zien.
Want ook met de ogen met Goedmanson die weggaat.
Precies.
Denk ik van, laat de jongen maar eens een keer staan.
Nou ja, waarom niet?
Ja. Ja. Zou me niet verbazen als buiten blijft staan.
Maar ik kan mij ook wel voorstellen, als je Björn Meijer, die is dan 18... Ik kan me ook wel voorstellen dat je dan wel zegt van, ik haal wel iemand als backup, zeg maar.
Nee, absoluut.
Bouwen op iemand van
absoluut. Maar als je dit dan ziet, dan is het wel dat je denkt van, nou, daar wil
ik wel hoopgevend.
Daar wil ik wel meer van zien.
Ja, ja. Ja. Absoluut, absoluut. Kijkend naar, ook afgelopen zaterdag, hij gaat natuurlijk, hè, Azor Matusiwa.
Ja,
die is weg. Je had een mooi interview met hem na afloop ook, dat hij ook wel realistisch was van, ja, dit moeten ze hem ook geen tweede keer door de neus heen boren. Dat was een beetje de strekking van het verhaal natuurlijk. Gebeurt ook niet, hij gaat. Hij kan misschien na Stade Reims nog wel een stap maken, vind jij?
Nou, ik vind Stade Reims eigenlijk voor hem niet zo'n hele mooie stap. Ik zeg puur dat hij misschien de Europese subtop zou kunnen halen op wat hij hier heeft laten zien.
Maar dat is een behoorlijke stap, Stefan, hoor.
Nee, zeker. Absoluut. Maar Europese subtop, dan heb je het ook over PSV. Op dit moment. En dan heb je het ook over een Ajax. En ik denk dat hij op termijn dat niveau best wel zou aankunnen. Maar ik vraag me wel af hoe dat er in Frankrijk uit gaat komen.
Het is wel een type speler die daar past. Het is een redelijk fysieke competitie. Vaak met twee grote sterke verdedigers achterin. En daarvoor een soort van stofzuiger. Veel van die ploegen spelen wel zo. Dus het zou wel. Hij heeft ook een Franse zaakwaarnemer volgens mij, toch? Ja, die hem daarheen heeft gebracht.
Ja, het is een lekkere stofzuiger. Ja, absoluut.
En hij gaat in een competitie spelen waar, helemaal sinds de komst van Messi natuurlijk, het oog van de wereld op is.
Ja, eens. Maar ja, ik vraag me wel af hoor, of het gaat lukken. Ik begrijp wel van hem dat hij graag een stap wil maken. Het is ook zeker een hoger niveau. Maar ja, we hebben het met Sierhuis gezien. Hè? Die was hier redelijk tot goed. Zijn laatste maanden in Groningen. Ja, hij heeft daar nog geen goal gemaakt. Het is wel echt een verschil. Je moet wel echt een stap gaan maken. En dat is altijd spannend of dat gaat lukken.
Ja, en Sierhuis wordt nu weer genoemd bij Heracles.
Ja, dat is rond volgens mij.
Dat is al rond.
Ja, die wordt gehuurd voor
jou. Dus die komt weer terug naar de Eredivisie. Dan zie je toch dat deze competitie weer een soort van opvangtehuis is als het net niet helemaal lukt, hè, over de grens.
Ja,
Sierhuis had bij Groningen natuurlijk wel de pech dat de totaal in die fase niet aanvallend gespeeld werd.
Nul aanvoer.
Weet je, als je nu
is dat heel veel zelf ook.
Ja, en als je nu ziet, zeg maar, Goedmanson, hoeveel momenten hij alweer opgekomen is, de eerste 20 minuten. Ja, dat is krankzinnig.
Ja.
En dan komen dan ook twee goals uit. En die vallen dan wel gelukkig. Maar weet je, als jij die aanvallende intenties niet hebt, dan heb je dat geluk ook niet.
Ja, hoe was Michael de Leeuw?
Ik vond hem onzichtbaar.
Ja.
Ik vind hem sowieso eigenlijk nog tot nu vrij onzichtbaar.
Ja.
Is de vraag gerechtvaardigd van hoe lang kunnen we nog door met hem als spits? Als je na drie wedstrijden nul goals en weinig laat
zien. Ik heb het lastig, dat heb ik ook een raar gevoeld. Want die heeft natuurlijk wel een tikje gehad. Maar die loopt ook een beetje van een beetje verloren rond. Dat gevoel heb ik.
Ja, nou, dat heb ik niet.
Vind ik niet
de gretigheid. Hoe kijk jij naar hem?
Nou, ik vind het ik vind het lastig om te zeggen, hoor. Maar ik heb niet het gevoel dat hij nou echt verloren rondloopt. Ik had wel in de voorbereiding, toen werd hij er op duur ook naast gezet. Die oefenwedstrijd tegen Heerenveen. En hij is altijd vrolijke jongen, altijd groeten. Nou, toen liep hij echt alleen maar met zijn gezicht naar beneden en alleen maar met zichzelf bezig.
Ja, maar zo zie ik het ook nu een beetje, zeg maar.
Nee, dat is waar. En toen, dat was wel frappant, toen maakte hij dan de winnende. En direct richting Buijs rennen en wijzen en ja,
je weet natuurlijk nooit wat hij gezegd heeft.
Nee, Buijs ook niet.
Nee.
Maar kijk, toen merkte je wel, het verrat wel aan hem.
Ja.
En het is wel een trotse jongen.
Is toch gekwetst ego dan?
Nou ja, en als je het vanuit zijn perspectief bekijkt, is het ook wel logisch. Hij is vorig seizoen hier topscorer geworden. Heeft zijn debuut gemaakt in het nationale elftal van Noorwegen. Er waren natuurlijk wel wat redenen voor dat hij toen werd opgeroepen, omdat hij een hele andere ploeg corona had. Maar hij heeft het natuurlijk voor zijn doen heel goed gedaan. Hè? Elke drie wedstrijden ongeveer een doelpunt als je kijkt naar het gemiddelde. Dat is helemaal niet verkeerd. En ja, dat je dan nu zo snel er wordt naast gezet en dan zie je de man die voor jou erin staat.
Weinig tot niets.
Die laat ook nog niet heel veel zien.
Nee.
Werkt wel hard, maar nou, dat doet hij ook. Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat je op nu zoiets hebt van ja, hoe lang gaat dit nog door op deze manier?
Wat zou jij doen als trainer? Zou jij een spits dan laten staan? In dit geval van de Leeuw?
Ja, ik vind het lastig, want ik zie niet de gretigheid bij Larsen. Dat ik denk van, er zit een positieve
iemand
woede.
Iemand die zit erachter te drukken
een positieve woede. En de Leeuw heeft natuurlijk wat bij de trainingen gemist ook in een bepaalde fase. Ik weet niet wat hij had, een blessure of ziek geweest.
De Leeuw?
Ja, voor mij heeft hij in de voorbereiding.
Hij heeft de laatste wedstrijd volgens mij tegen Firenze ook niet gespeeld.
Er was een fase dat hij dan conditioneel wat een achterstand heeft opgelopen, wat ik begrepen heb. En voordat je op zo'n leeftijd weer helemaal top fit bent, dan duurt dat een tijdje. En ik vind het lastig. Weet je, De Leeuw heeft bij Emmen echt laten zien Ja, dat hij scoren vermogen heeft.
In Groningen natuurlijk ook.
Ik vind het een hele nuttige speler ook. Het is voor Larsen op dit moment ook helemaal niet verkeerd. Hè, dat je nu een paar tikjes krijgt. Want als jij een goede prof bent, dan kom je daar overheen. Maar Stefan heeft ook al een punt. Hij heeft vorig jaar in de fase ontzettend scherp gespeeld ook. Het was iedere keer weer en Larsen met een doelpunt en Larsen met een doelpunt. Ja. En dat waren prima goals ook. Weet je, dat was niet zo van nou, één keer tikkertjes, maar goede loopacties en dergelijke.
En als je nu kijkt, nu komen er wel voorzet.
Ja.
En dat is wel waar hij goed in is, om die af te maken.
Ja. En het mooie is, daar zijn ze eigenlijk allebei goed in. Ja. De Leeuw en Larsen.
En dan denk ik toch dat De Leeuw op dit moment qua koppen bijvoorbeeld verder is dan Larsen. Ondanks dat De Leeuw kleiner is.
Ja, klopt. Hij heeft goede timing.
Hij is altijd goede koppen geweest.
Ja. Nee, klopt. Ja. Maar goed, dat is een hele moeilijke keuze. Larsen of De Leeuw.
Ja. Nou, het is we gaan richting 31 augustus. Hè? Die befaamde deadline day.
Ja, het is gekkenhuis bij Groningen op dit moment.
Ze vliegen er aan alle kanten uit, zou je bijna kunnen zeggen. En ze komen ook als duiventil weer naar binnen stormen.
Want wat is de situatie nu? Matosiwa, die is voor 4 miljoen weg.
4 miljoen weg plus een doorverkooppercentage.
Van hoeveel procent?
Weet ik niet, maar ik kreeg te horen...
Van 10, zeg maar.
Ja. Nou, een flink doorverkooppercentage, hoorde ik. Dus dan kan het denk ik tussen de 15 en 20 procent...
Dat is fors.
Ja, anders zeg je niet normaal is 10%.
Dus ja, dat is veel.
Als je het hebt over een fors doorverkooppercentage. Maar ja, daar komt bij, dat heb je natuurlijk niet zomaar. Hè. Het is vaak een percentage over de winst. Hè, dus dan moet hij al voor meer dan 4 miljoen euro worden verkocht.
10 miljoen verkocht worden, ja.
Kijk, en dan ga je meestal pas meedelen. Het kan zijn dat je een doorverkooppercentage hebt gewoon over het pure bedrag waarvoor die verkocht wordt. He, dat weet ik niet precies hoe dat zit, maar het is vaak zo alleen over de winst. He, dus dan moet hij daar nog wel een paar jaar spelen, heel veel beter worden en dan pas verkocht worden. En nou ja, dan krijg je nog eens wat.
Precies.
Ja. He, die andere bonussen, dat zijn vaak bonussen. Nou ja, heb je zoveel wedstrijden gespeeld.
Krijg je 2 tonnetjes, haal je Europa League, nou ja, een tonnetje. Ja.
Maak je bijvoorbeeld je interlanddebuut.
En ook de zekerheid dat je 4 miljoen hebt. He, ja. Dat is zeker in deze tijd is dat toch een behoorlijk bedrag.
Wat heeft hij gekost? Volgens mij een half miljoen ongeveer. Ja.
Groningen haalt Duarte terug.
Nee, Duarte...
Voor
ik begreep dat niet 1-op-1 week. Ik had gisteravond nog even een tweetje van, is het een aanwinst of niet? En ik kreeg reacties van mensen die FC vaak op de tribune zeggen van, nou, het is niet de 1-op-1 vervanger van.
Kijk, ze wilden Duarte, zijn ze natuurlijk al een hele tijd mee bezig. En daar waren ze ook al mee bezig toen Matosiwa nog niet in de belangstelling stond. En ze wilden Duarte sowieso halen. En ik zei vorige week van, ze gaan niet een directe vervanger voor Lundqvist halen. Dat is ook niet zo. Maar ze hebben op duur wel zoiets gehad van, nou ja, en Schrek is weg. Ondanks dat hij niet speelde, wel een middenvelder. En Lundqvist is weg. Daar willen we wel iemand voor terughalen. Voor die twee, voor dat pakketje als het ware. Omdat anders op de duur met schorsingen, blessures, nou, et cetera.
En Duarte kan op meerdere plekken spelen.
Ja, de spoeling wel dun wordt. En het is een heel ander type dan Matosiwa. Maar hij kan wel op de positie van Matosiwa spelen. En als Groningen niet iemand anders nog weet te halen die aantoonbaar direct beter is. Ja, dan denk ik toch dat je Duarte wel een beetje moet zien als vervanger van Matosiwa.
Ja, ik heb even zoals jij nu zegt, was Matosiwa dus met Duarte de ideale combinatie.
Nou, dat was wel een optie geweest.
Een sloper en een voetballer daarnaast.
Ja, ja.
De vraag is hè, of het een aanwinst is. Ik heb vorig even statistieken van hem opgezocht. Vorig seizoen deed hij bijvoorbeeld, zat hij 28 keer bij de selectie. Heeft hij 17 keer gespeeld, waarvan 10 keer basis. Hij moest het vaak afleggen tegen het koppeltje Haroui of Ouassar.
Ja, daar is Groningen in het verleden ook mee bezig.
Haroui was te duur voor Groningen, volgens mij. Met die statistiek op zak bij een club als Sparta, ben je dan een aanwinst voor Groningen?
Nou, dat moet blijken. Maar je komt niet als een gearriveerde speler binnen. Hè, dat is ook iets waar vaak over wordt gesproken. Als een speler van Ajax bijvoorbeeld een stap maakt naar een Europese club. Ja, dat je dan eigenlijk bij Ajax in dit geval echt de ultieme uitblinker moet zijn. En dan kom je echt binnen ook bij een nieuwe club. Nou ja, dat is bij Groningen en Sparta dan natuurlijk wel wat in mindere mate. Maar als bijvoorbeeld Haroui hier toen was gekomen, dat was wel een gearriveerde speler bij Sparta.
Die had het ook direct moeten staan, maar daar betaal je veel geld voor.
Precies, ja. En dat is hier natuurlijk wel minder het geval.
Dit klinkt wel een beetje als een verhaal Dankelui. Weet je, Duarte.
Nou, precies.
Ja.
Ja, vind ik ook.
Dus dan is het eigenlijk, het wordt wat of het wordt niks eigenlijk. Ja, dat wordt altijd zo natuurlijk. Maar
ik weet ook niet wat hij kost.
Nou, hij kost minder dan een miljoen.
Okay.
Maar meer dan 6,5 ton, wat ik hoorde.
Okay. Ja.
Ik las ook dat Henk Vreese niet heel blij was met de handelswijze van de trainer van Sparta. Is dat de handelswijze van Marc-Jan Vladeren. Hij betichtte Vladeren van hij maakt spelers een beetje de kop gek. Dat doet hij nou met
Duarte. Ja, als hij daar niet tegen kan, dan ga je lekker achter kassa zitten, weet je wel.
Nou ja, maar heeft hij geen punt?
Nee, natuurlijk niet. Fladeres die probeert toch gewoon het beste voor Groningen eruit te halen.
Ja, maar je hebt toch ook afspraken in de voetballerij dat een technisch directeur zich eerst altijd meldt bij een club voordat hij gaat praten met een speler.
Nou, dat heeft hij toch ook gedaan.
Maar waar komt dan dat verwijt vandaan van Vrezen?
Ja, maar je weet toch hoe het gaat ook in het voetbal. Er wordt gesproken met zaakwaarnemers. En een zaakwaarnemer die hoort dan dat er interesse is. Die gaat dan naar die speler toe. Nou ja, Duarte denkt ook, ik wil heel graag naar Groningen. Het is natuurlijk een veel grotere club dan Sparta. En zo gaat dat gewoon. He, zoals heel simpel, Buijs zei afgelopen week, ja, dat hij best wel merkt dat een aantal spelers af en toe flink afwezig zijn.
Er met de kop niet bij zijn.
Want dan weten ze dat er interesse is. En ook al is Groningen nog helemaal niet 100% rond met een club. Dus dan zou je in theorie nog niet met een club mogen praten. Nou, tuurlijk zijn de lijntjes met zaakwaarnemers en clubs en noem maar op. En dat wordt dan weer doorgespeeld naar een speler. Ja, en die is daarmee bezig.
Ja.
Buijs zegt, sommige jongens die liggen nachten wakker, omdat ze gewoon zo zenuwachtig zijn over wat er gaat gebeuren.
Ja, altijd zo'n verhaal wat achter de schermen ooit speelde, was dat bijvoorbeeld tijdens de Interland Frankrijk-Nederland, redelijk cruciaal toen voor Nederland, werd Vincent Janssen, die stond toen basis, kreeg in de rust te horen dat hij verkocht was van zo'n wedstrijd.
Nou ja.
Ja.
Ja, dat speelt gewoon dus mee in het hoofd van een speler. En
is ook logisch.
Dat is toch ook heel gezond.
Dat is haast gekmakend voor een trainer ook, dat je daar toch weer mee moet dealen.
Nou ja, ik denk, en dat is wat Buijs bijvoorbeeld heel erg merkte bij FC Groningen. Die spelers zijn dan los van de trainingen daar, nou ja, mee bezig. Aan het appen, misschien niet helemaal erbij een keer bij een bespreking.
Nee, maar goed, hij weet zelf ook hoe dat werkt, toch?
Nou ja, precies. Maar daarna staan ze op het veld, trainen ze en spelen ze een wedstrijd. Ja, en je kan toch niet van een Goedmanson of een Matusiwa zeggen dat ze op wat voor manier dan ook en met de pet naar gooien.
Nee, absoluut niet.
Helemaal niet.
Hebben ook Goedmanson een paar goede voorzetten gezien, toch, zaterdag?
Ja, beide voorzetten kwamen volgens mij van zijn voet.
Absoluut.
Ja.
Over Goedmanson gesproken, hoe staat het met hem?
Ja, dat is nu gewoon wachten eigenlijk op de bevestiging, hè, dat het echt rond is. En Groningen wilde, wat ik begreep, eerst zo'n 7 miljoen euro voor hem hebben. Nou, dat zal lager uit gaan vallen. En ik denk, als je 5 miljoen euro voor Goedmanson vangt, ja, dan heb je echt een prachtige deal gesloten, hoor. Want zo'n gearriveerde speler is dat nog niet.
Nee.
We weten van Goedmanson dat hij echt goed kan voetballen. Absoluut, dat hij snel is. Nou, zijn voorzet wordt steeds beter. Ja, vooral het laatste. Maar we weten ook dat hij heel vaak geblesseerd is.
Ja, dan haal je 9 miljoen op deze transferperiode. Dat is een geslaagde periode, lijkt me.
Dat is zeker een geslaagde periode als je dat doet. Maar ja, er moet wel wat voor terug.
Ja, en daarover gesproken, naast Duarte, Sebastiaan Tounekty en Yaya Kelly of Kali, hoe je het ook uitspreken mag. Beide redelijk talentvol. Nog niet heel veel gespeeld in hun competities op het hoogste niveau. Mm-hmm. Maar komen er wel aan. Wat kunnen we daarvan verwachten?
Is ja, is heel erg moeilijk te zeggen nog op dit moment. Hè? Groningen heeft die spelers natuurlijk uitvoerig gescout. Maar ik vind dat heel moeilijk om daar nu te gaan om nu te gaan zeggen hoe goed ze zijn en wat we daar echt van kunnen verwachten.
Het is wel lastig. Hè? Zeker omdat die jongens, die moet je ook al kunnen ze ontzettend goed voetballen. Ze moeten wel weten hoe je als team speelt.
Ja,
en daar gaat maanden overheen. En wat doet dit met de ambitie van Groningen?
Nou, dat is de meest interessante vraag.
Ja.
Want dat doet wel wat, denk ik. Ja. He, want er staat nu echt een goed team, vind ik. Eigenlijk alle wedstrijden.
Maar je haalt daar twee pilaren uit, hè? Goedmanson en Matusiwa.
Dat waren wel de mannen.
En je haalt daar drie spelers voor terug die eigenlijk nog allemaal moeten gaan bewijzen.
Ja, maar dan is natuurlijk
twee jasjes uit.
Dan is natuurlijk wel de vraag of er niet ook nog een directe versterking komt.
Hij denkt van wel.
Dat denk ik wel.
Ja. Want zo gaat het wel heel erg spannend worden, hoor.
Want ik wou net zeggen, anders doe je drie jasjes uit.
Nou ja, en je hebt natuurlijk ook een andere keeper gekregen. Dus die nog een andere centrale verdediger. Moet ik zeggen dat die Casanvirio
doet
het
goed.
Die doet het echt goed.
Maar die krijgt dan wel een terugslag.
Maar goed, dan praat je wel over 5 spelers volgens mij. 5 veranderingen in je selectie, wat aardig aan elkaar gewend is. En dat heeft wel even tijd nodig.
Ik denk als Groningen dit bij elkaar had weten te houden, het team wat er aan het begin van de competitie stond, had Groningen wel eens de verrassing van de eredivisie kunnen worden.
En echt top 6 kunnen spelen. Ja.
Nou, als je dan een beetje geluk had gehad, top 5, dat zit er niet in, omdat de rest denk ik echt wel beter is.
Ja.
Ja, dan had je zomaar 6e weer kunnen worden, of 7e, net als vorig jaar. Maar dan had je echt
in ieder geval een heel leuk seizoen.
Ja,
weet je,
leuke wedstrijden kunnen laten zien.
En als de verdediger dan ook weer wat beter wordt en je kan nog steeds aardige kansen creëren, ja, dan doe je het toch perfect.
Ja.
Weet je, dat wil iedere supporter zien. En als supporter vind ik dit eigenlijk wel de beste start die ik de afgelopen jaren gezien heb.
Is die frustratie,
of in ieder geval de leukste.
Die frustratie van Danny Buijs, over van ja, moet ik eigenlijk weer opnieuw beginnen. Dus dat was eigenlijk een beetje de strekking van het verhaal. Is die terecht?
Nou ja, als trainer zijn, dan snap ik hem wel. Maar aan de andere kant, ja.
Hij wist ook waar hij aan begon.
Je weet ook dat je trainer bent van FC Groningen. Dat zegt hij ook. Clubbelang gaat altijd voorop. Maar ja, het is wel te begrijpen natuurlijk dat je een aantal maanden nu alweer bezig bent met een bepaalde selectie. Hè, dat je aan het balanceren bent, dat je een systeem met z'n allen uitdenkt. Dat je ziet dat dat systeem werkt en dat er dan twee spelers die ontzettend belangrijk zijn in dat systeem vertrekken. Ja, ik kan me voorstellen dat dat wel even frustrerend
is. Hij kwam natuurlijk als beginnend trainer. Hè. Toen gaf hij aan van, nou, ik wil aanvallend voetbal gaan spelen. Mm-hmm. Ik wil er bovenop.
Ja, dat heeft heel lang aanloop heeft hij ook nog van geleerd, denk ik. Ja,
precies, zou ik niet meer zeggen. Maar dit seizoen zou je kunnen zeggen, had hij het eindelijk zover.
Ja, dit is de allerleukste Groningen wat ik de laatste jaren gezien heb. Ja. Weet je, aanvallend, verdedigen dan de afgelopen wedstrijd al wat minder. Ja. Maar goed, het is prachtig om te zien. En ik had op een gegeven moment nog, en dan misschien overdrijf ik weer een beetje, had ik neergezet van een nederlaag met een gouden randje. He, je krijgt eigenlijk met 5-2 verlies je. Maar dat had zomaar anders kunnen zijn. Ja. He, heel geflatteerd. Ja. En ik heb weer genoten van FC Groningen.
Ja, die laatste goal van Bruma ben je gewoon niet scherp eigenlijk. Hè,
die Bruma die raakt dus nooit een bal. Hè? en dan doet hij dit. Ja, dat is ook gewoon een beetje domme pech.
Is ook wel weer zo. Moment van het weekend, mannen. Wat was jouw moment?
Nou, ik vind de competitiestart van NEC en Willem II. Ik vind dat 6 punten uit 3 wedstrijden. Ja, voor 2 ploegen die toch de strijd aan moeten gaan onderin. Wat je verwacht op voorhand. Nou, vind ik een opvallende start.
Ja, en Willem II goed hersteld. Hè, ja. Na de openingswedstrijd tegen Feyenoord.
En ook natuurlijk na vorig seizoen.
Ja, ook dat.
Maar goed, NEC ook. Weet je, want dat ging geloof ik als nummer 7.
Totale verrassingen.
Totale verrassing dat zij gepromoveerd zijn en dan zo beginnen.
En toen trok Marcel Boekhoorn nog in de portemonnee daar.
Ja, Schöne kwam nog even. Schöne dat was natuurlijk ontzettend leuk.
Maar ook wel wat geluk natuurlijk, hè, die rode kaart.
Ja, ja.
Maar ja, dat heb je af en toe ook gewoon.
Cambuur had dat ook, hè, rode kaart, daarna 1-0. Ja.
Nou, dat was ook wel een verrassende uitslag. Cambuur Twente.
Ja.
Ja, ik was in de voorbereiding. Ik denk, zal ik hem gebruiken als stelling of niet? Maar hij is nog wel een beetje van Groningen natuurlijk, hè, Ron Jans. Maar de vraag is, maar als je zoveel aankopen hebt bij FC Twente, ligt een verwachtingspatroon, haalt Ron Jans wel de kerst?
Jawel, dat denk ik wel.
Dat weet je nooit.
Nee,
weet
maar je, Twente, hij vraagt het. Ik denk het wel. Ja.
We hopen het, weet je. We hopen ook dat Twente, of ik dan, dat Twente wat minder gaat. Maar,
maar in principe hoop jij natuurlijk dat Ron Jans de kerst niet haalt. Want dat betekent dat Twente heel laag staat. Seizoen,
ja. Als ik dan moet kiezen tussen Ron Jans en Twente, dan kies ik toch voor Ron Jans. Weet je, dat het met hem goed gaat en dat hij misschien nog een leuke stap kan maken. Maar het is wel, Twente is wel een moeilijke club, hoor. Mm. En als je qua achterban en de vijfde kolonne daar in Twente, die is ook pittig.
Ja. Grote sponsorgroep altijd, hè, die altijd invloedrijk is.
Weet je, het kan zomaar weer gebeurd zijn. En dat zou natuurlijk al ontzettend sneu zijn.
Ja. Ja. Stefan, jouw moment?
Nou, ik had eigenlijk twee momenten. Ik schrok wel een beetje van Feyenoord. Hè. Dat hele opgehemel de hele tijd van Feyenoord.
Hebben wij hier niet aan meegedaan?
Nou ja, jij had hem in de broek al kietelen. Maar als je...
dit is een payback bedoel je?
nee, helemaal niet.
Hij heeft zich hier een hele dag verheugd.
Deze ga ik maken.
Die Focus en Drenthe hebben al twee weken lang alleen maar lyrisch over aan de slot. En
nee,
nou
maar
het,
kijk, natuurlijk Feyenoord heeft heel leuk gevoetbald. En dan was het afgelopen week in Europa natuurlijk ook niet best. Maar ja, je ziet nu toch weer. Ze komen tegen wat moeilijkere tegenstanders voor het echie. En dan is het eigenlijk weer precies hetzelfde verhaal als vorig seizoen. Dat
smalle
je gewoon
selectie ook.
Kwaliteit mist. Ja. Nou ja, dat vond ik...
Wat zegt het dan over FC Groningen tegen Utrecht? dat Groningen eigenlijk hoort te winnen.
Dat Groningen met zo'n thuiswedstrijd in Feyenoord ook zomaar kan...
Ja, dat Groningen best een goed niveau heeft.
Ja. Je bent concurrerend in elk
geval. Je gaat wel een jasje doen. Dat is wel...
Helaas, ja. Zou je bijna kunnen zeggen. Mijn moment. Ik heb met plezier... En
willen we dat weten?
Nou ja, denk ik niet.
Eigenlijk
maar,
is het niet.
Ik vond het een
mooie... gewoon presentator, weet je.
Ja, precies.
Hij eigen zich dat gewoon zelf toe.
Ja. Nou, ik vond het een mooi interview met Teun Koopmeiners bij ESPN.
Oké. Okay.
Goeie jongen. Gaat naar Atalanta. Ik vond dat Hans Kraaij af en toe de vragen niet goed stelde. Want ja, die jongen zat helemaal in de emotie. Hij zei van, voor hoeveel jaar teken je nou? Ja, die jongen wil gewoon zijn verhaal kwijt. Dat verbinding niet heeft met AZ, zeg maar.
Nou, ja, maar ik snap ook wel dat je dat even wil weten. Omdat het natuurlijk nog niet officieel is.
Nee, is ook zo. Maar heeft daar 13 jaar gespeeld. En elke keer als ik naar AZ kijk en die jongen komt voor de camera na afloop. Die kan altijd realistisch en nuchter
Oh ja,
wat
ik
verhaal neerzet.
Daar
dat
even
vind ik wel boeiend.
Op inhakend heb ik gisteren ook echt genoten van Danny Buijs bij Studio Voetbal. En zo kennen wij Buijs natuurlijk al heel lang. Hè, want hij is hier, ik weet niet of jullie het gezien hebben.
Ik heb hem nog niet gezien, maar ik hoorde er goede verhalen over. Ja.
Nou, het is echt een verademing als je hem dan ziet af en toe in vergelijking met andere trainers. Hij zegt gewoon waarop het staat. Hij mag wel iets minder nederig zijn, want hij ging even uitleggen hoe Groningen PSV probeerde te bestrijden. En liet ze een voorbeeld zien van de goal uiteindelijk. En dat kwam wel echt tot stand doordat ze daarop hebben getraind. En het idee hadden dat daar ook de ruimtes lagen. Maar Danny zei de hele tijd van ik heb natuurlijk wel met 5-2 verloren. Daardoor werd hij een beetje nederig. Ja, dat had voor mij niet gehoeven. Maar
hoe gingen ze daarmee om eigenlijk aan tafel? Goed?
Ja, nee. Hij deed het echt uitstekend. Dus prima.
Goed te horen. Dus hij staat er goed op in trainersland. Martin, jouw meezingen. Wat is het deze keer? Waar heb jij voor?
Nou, ik heb gekozen voor echt een oud liedje. En jullie waren nog echt niet geboren.
Welk jaartal spreken we dan?
Nou, ik denk ongeveer begin jaren 70.
Ja, dat
71. Ja, ik denk dat het zaadcelletje en eicelletje van jullie ver uit elkaar waren nog.
Lees nu trouwens dat Goedmanson, dat is rond.
Definitief.
Zo, ja. Van een overgang.
Ja. Liel ook.
Ja. En die Kelly eveneens.
Nou, dan hebben we dat, die administratie ook weer afgevinkt.
Precies.
Ja. Nou, het is een heel oud liedje. En dat doet natuurlijk ook oude herinneringen op van mensen die het liedje ook meezongen, zeg maar. En het is geen topnummer. Het is ook geen topzanger. Maar als ik het liedje hoor, dan het gaat over een relatie die stuk gaat. Hè, maar het leven gaat gewoon door.
Het is dus weer een soort ervaringslied.
Het is, ja, precies. Ja.
Ja.
Ja, en,
het is autobiografisch, zou je kunnen zeggen. Ja,
ja, maar gewoon echt een lekker nummertje, weet je. En ja, dan ben ik nog een kind, weet je. En dan hoor je het liedje, zit je in de auto, je hoort het en je hoort mensen meezingen.
Is het voor jou ook een soort van jeugdsentiment omdat je hem vroeger vaak hoorde? Of niet?
Ja, ja? Ja. En mijn vader zong hem altijd mee, weet je. Vond het een prachtig nummer.
Die had ook ervaring met relaties die...
Nou, die waren bijna 50 jaar getrouwd, maar
zo.
Dat heeft hij... jammer genoeg niet mee kunnen maken. Maar goed. Die hadden één genoeg.
Hij wel.
Hij wel. En ik moest wat langer zoeken. Maar goed, ik ben inmiddels dan ook alweer 16 jaar getrouwd. Dus,
16 jaar?
Ja.
Nou, waarvan acte? Waarvan acte? Hoe heet het? Van wie is het eigenlijk? Of is dat de verrassing?
Ja, we gaan gewoon horen nu.
Zet hem maar op. Maar je moet echt wel een 50er zijn, zeg maar, om het liedje ook te kennen.
Ook al zie je mij niet meer, door je tranen heen zul jij weer lachen, net zoals die laatste keer. En al denk je, dat komt nooit meer, dat komt nooit meer. Nooit meer terug. Ach, Margrietje, de rozen zullen bloeien, ook al zie je mij niet meer. Zit je vaak te dromen, kun je s'nachts niet slapen, denk je nog te veel aan toen? Wie zal je begrijpen, het blijft toch van ons samen, je kunt er niet veel meer aan doen. Je leven kan al leeg zijn, in 5 jaar kun je oud zijn, ik weet wat je bedoelt. De zon hoeft niet te schijnen, kinderen niet te lachen, maar denk aan wat je hebt gevoeld. Ach, maar Margrietje, de rozen zullen bloeien, ook al zie je mij niet meer. Door je tranen heen zul jij weer lachen, net zoals die laatste keer. En al denk je, dat komt nooit meer, dat komt nooit, nooit meer terug. Ach, Margrietje, de rozen zullen bloeien, ook al zie je mij niet meer. Dan wil ik weer
weer bij jou zijn, met je kunnen praten, stil zijn om wat jij zegt. Omdat jij van mij bent, je ogen weer zien lachen om iets wat je niet zegt. Dan kan men wel vinden, zoiets gebeurt wel vaker, iedereen heeft zo'n herinnering. Die kreet zal wel terecht zijn, het zal je niet veel helpen, misschien als ik dit zing. Ach, Margrietje, de rozen zullen bloeien, ook al zie je mij niet meer. Door je tranen heen zul jij weer lachen, net zoals die laatste keer. En al denk je, dat komt nooit meer, dat komt nooit, nooit meer terug. Ach, Margrietje, de rozen zullen bloeien, ook al zie je mij niet meer. En al denk je, dat komt nooit meer, dat komt nooit, nee, nooit meer terug. Ach, Margrietje, de rozen zullen.